Onze hulp is in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in de eeuwigheid, die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heer in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen.
Gemeente, met droefheid maakt de kerkeraad bekend dat in de leeftijd van 62 jaar is overleden Johannes Jacobus Laurens de Rooy, echtgenoot van Gerdina Janet de Rooy Dekker. Dinsdagmorgen zal er om 9:30 een rouwdienst in besloten kring in ons kerkgebouw worden gehouden. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats aan de Van Oortstraat, eveneens in besloten kring. De rouwdienst is via de website van onze gemeente te volgen. Wij vragen de gemeente de condoleance schriftelijk gestalte te geven. In verband met dit overlijden zingen wij op Psalm 103 en daarvan het 8e vers: gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven, wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. Wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren, men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Psalm 103 en daarvan het 8e vers. gemeente, vooraf wil ik u meedelen dat als er problemen zijn met meeluisteren, dat u dan op de website de andere link kunt aanklikken en dan moet u het als goed is gaan. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek der psalmen en daarvan de 21ste psalm. Psalm 21, doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 en daarvan het 50ste vers. Ik overtref mijn leraars in beleid, want ik betracht al uw getuigenissen. En wat er verder volgt, Psalm 119 en daarvan het 50ste vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Heer, uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. lezen nu Psalm 21, een psalm van David voor de open zangmeester. O Heere, de koning is verblijd over uw sterkte, en hoezeer is hij verheugd over uw heil. Gij hebt hem zijn attens wens gegeven, en de uitspraak zijner lippen hebt gij niet geweerd, Sela. Want gij komt hem voor met zegeningen van het goede. Op zijn hoofd zet gij een kroon van fijn goud. Het leven heeft hij van u begeerd. Gij hebt het hem gegeven. Lengte van dagen, eeuwiglijk en altoos. Groot is zijn eer door uw heil. Majesteit en heerlijkheid hebt gij hem toegevoegd. Want gij zet hem tot zegeningen in eeuwigheid. Gij vervrolijkt hem door vreugde met uw aangezicht. Want de koning vertrouwt op den Heere, en door de goede tierenheid des Allerhoogsten zal hij niet wankelen. Uw hand zal al uw vijanden vinden, uw rechterhand zal uw haters vinden. Gij zult hen zetten als een vurige oven, ten tijde uw stoornigen aangezicht. De Heere zal hen in zijn toorn verslinden, en het vuur zal hen verteren. Gij zult een vrucht van de aarde verdoen, en een zaad van de kinderen der mensen. Want ze hebben kwaad tegen u aangelegd, ze hebben een schandelijke daad bedacht, doch zullen niets vermogen. Want gij zult hen zetten tot een wit, met uw pezen zult gij het op een aangezicht toeleggen. Verhoog u, Heere, in uw sterkte, zo zullen wij zingen. En uw macht met psalmen loven.
gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Psalm 21 en daarvan de versen 5 tot en met 7. Psalm 21, de versen 5 tot en met 7, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren aldus lezen. Het leven heeft hij van u begeerd, gij hebt het hem gegeven. Lengte van dagen, eeuwiglijk en altoos. Groot is zijn eer door uw heil. Majesteit en heerlijkheid hebt gij hem toegevoegd, want gij zet hem tot zegeningen in eeuwigheid. Gij vervrolijkt hem door vreugde met uw aangezicht. Tot zover. Gemeente, schrijven wij onder deze tekstwoorden de verhoging van Sions koning. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats eeuwig leven aan hem gegeven. In de tweede plaats eeuwige eer op hem gelegd. En onze derde gedachte, eeuwige zegeningen aan hem verbonden. De verhoging van Sions koning. Eeuwig leven aan hem gegeven. En dat naar aanleiding van het vijfde vers. Onze tweede gedachte, eeuwige eer op hem gelegd. We vinden dat terug in het zesde vers. Onze derde gedachte, eeuwige zegeningen aan hem verbonden. Dat lezen we in het zevende vers. Gemeente, wij mogen vanmorgen stilstaan bij de verhoging van de Heere Jezus Christus. Want jongens en meisjes, dat hadden jullie denk ik al begrepen, maar Sions koning is niemand anders dan de Heere Jezus Christus. In de Bijbel wordt gesproken in het Oude Testament over het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. Daar zal het vanmiddag ook over gaan, als we hopen te luisteren naar zondag 15 van de Heidelbergse Catechismus. In het Oude Testament is dat alles al voorzegd. We vinden dat in verschillende psalmen, denk aan psalm 22, denk aan psalm 69. Maar er wordt in het Oude Testament niet alleen gesproken over de vernedering van de Heere Jezus Christus. In het Oude Testament lezen wij ook al van zijn verhoging. Dat merk je aan de psalmen die wij zingen met Pasen, met Hemelvaart, met Pinksteren. Ook David heeft daar zicht op gehad. David was niet alleen koning, hij was ook profeet. In Psalm 21 lezen we van strijd, van een worsteling in Psalm 20, de voorgaande psalm, vanwege de vijanden. Maar in deze psalm, Psalm 21, is die strijd voorbij. Psalm 21 is een overwinningspsalm. De Heere heeft het koninkrijk aan David opnieuw bevestigd. Er mag weer rust en vrede zijn. Dus jongens en meisjes, in de eerste plaats gaat het in deze psalm over David. Daarom staat het woordje hij ook met een kleine letter geschreven. Maar dit geldt niet alleen van David. Deze psalm is een messiaanse psalm. Dat betekent in deze psalm gaat het ook over de Messias. Wat wij hier vinden in deze woorden, dat overstijgt David. En zo zijn er meer psalmen. Denk aan psalm 22. Denk aan psalm 72. Psalm die we straks ook hopen te zingen. dat zijn psalmen die David en Salomo overstijgen. En het zijn heenwijzingen naar de Heere Jezus Christus. Onze statenvertalers schrijven in de inleiding: zijnde een voorbeeld van de eeuwige koning, met een hoofdletter, en het koninkrijk van Jezus Christus, en profeteert de bestendigheid van beide, mitsgaders de ondergang aller vijanden. Het leven heeft hij van u begeerd. Dat geldt dus in de eerste plaats van David zelf. En gemeente, wanneer begeert iemand het leven? Wel, als wij bang zijn het leven te verliezen. In perioden van ziekten, van strijd. Als wij dreigen het leven kwijt te raken. Er zijn in het leven van David heel veel van zulke momenten geweest. Denk aan de vervolging door Saul en door Absalom. Maar hij heeft ook zijn eigen leven in gevaar gebracht door de zonde. Na de zonde met Batseba zegt de profeet Nathan: de Heere heeft uw zonde weggenomen, gij zult niet sterven. Dus door die zonde bracht hij zijn leven in gevaar. Hij heeft het leven van u begeerd. En dat heeft de grote Davidszoon, de Heere Jezus Christus, ook gedaan. Hij dreigde zijn leven kwijt te raken. Wanneer in de hof van Gethsemane en aan het kruis, wat heeft de Heere Jezus geworsteld? Ja, maar hij zou toch zijn leven kwijtraken. Waarom heeft hij dan begeerd het leven? Wel, wat is sterven? Wat is de dood? Gemeente, laten we daar niet licht over denken. De dood maakt scheiding. En omdat de Heere Jezus stond in de plaats van zondaren, wist hij dat de dood scheiding maakte met het aangezicht van zijn Vader. Ik kom daar straks in onze derde gedachte nog op terug. En daarom heeft hij het leven begeerd. Hij begeerde het aangezicht van zijn Vader. Toen de wateren aan de ziel gekomen waren. Hij begeerde niet alleen het leven voor zichzelf. Hij begeerde ook het leven voor al de zijnen. Hij begeerde het leven voor doodschuldige zondaren. Hebben wij reeds ingeleefd, gemeente, dat wij midden in de dood liggen? Wie zullen het leven gaan begeren? Mensen die de dood in de ogen leren zien. Mensen die in de werkelijkheid van de dood gaan geloven. Die bede van David, dat wordt de bede van al Gods kinderen. En wij zullen horen dat het leven nog te verkrijgen is. Het moet ons gegeven worden. En het kan alleen gegeven worden in de Heere Jezus Christus. Het leven heeft hij van u begeerd. En dan staat er zo triomfantelijk: gij hebt het hem gegeven. Lengte van dagen, eeuwiglijk en altoos. Eigenlijk staat er: gij hebt het leven hem gegeven voor altoos en immer. Dus zonder einde. David heeft het leven gekregen. De Heere heeft hem van zijn vijanden verlost. De Heere schonk hem niet alleen het tijdelijke leven. Dit betekent niet alleen dat David oud mocht worden, in goede ouderdom begraven werd, maar het eeuwige leven dat mocht hier op aarde voor hem reeds aanvangen. Gij hebt het leven hem gegeven, de dood verdiend en het leven gekregen. Maar ik zei u al, het overstijgt David, gemeente. Want het gaat hier niet alleen om het verkregen leven wat David heeft gekregen. Want jongens en meisjes, van wie heeft David dat gekregen? En waarom heeft hij dat gekregen? Dat leven, dat moest eerst verdiend worden. En daarom zien we hier bijzonder een profetie van de Heer Jezus Christus. Gij hebt het leven hem gegeven. Wanneer heeft de Heer Jezus het leven gekregen? Op de paasmorgen. De kanttekening zegt, het ziet eens deels op David, maar het strekt zich ook voorts op de Messias, Davids zaad naar het vlees, Jesaja 53 vers 10. En wijders, verder, op David en alle leden van Christus, aangezien zij door het geloof in hem het eeuwige leven hebben. Gij hebt het leven hem gegeven. En hij die dat leven van de Vader ontving, hij kan het ook wegschenken. Hij heeft het verworven, niet voor zichzelf. Hij heeft het voor anderen gedaan. Hij heeft daarvan gezegd tegen zijn discipelen, ik leef en gij zult leven. Hij verkreeg het leven om als de opgestane zaligmaker het leven ook te schenken aan hen die geen leven hebben in hun ziel. Is het uw bede, gemeente, in deze dagen na Pasen, gun leven aan mijn ziel, dan loof mijn mond. Ten diepste hebben wij nergens meer op te rekenen. Wij kunnen het leven niet vasthouden, wij kunnen het leven niet opwekken. Maar vanmorgen mag het gaan in de prediking over de levensvorst. Die zegt, die in mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. En die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. O, smeek toch om dat leven. De Heer Jezus zegt in Spreuken 8, die mij vindt, die vindt het leven. En trekt een welgevallen van de Heere, maar die mij haten, die hebben de dood lief. Schonk de Heere dat leven reeds aan uw ziel. Dan geloof ik dat er ook een volk onder ons mag zijn, die dat leven heeft leren kennen dat voortvloeit uit Christus. En dan zegt de apostel Paulus tegen u, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, en niet die op de aarde zijn. Als hij uw leven geworden is, dan moet hij uw leven ook zijn, dan moet hij uw leven ook blijven. In hem verkrijgen al de zijne het eeuwige leven. We gaan naar onze tweede gedachte. Eeuwige eer op hem gelegd. Dat is de tweede versie, jongens en meisjes, wat we gezongen hebben uit Psalm 21 vanmorgen. Hoe groot, hoe schitterend is zijn eer, door het heil aan hem bewezen. God heeft eeuwige eer op de koning gelegd. En die eer betekent dat God heil aan hem bewezen heeft. Heil betekent verlossing. De koning is groot geworden door het verkregen heil. De Heere heeft hem heil bereid. Nou, dat geldt van David. De Heer heeft hem veel meer heil gegeven dan zijn voorgangers. Hun namen zijn vergaan. Maar de naam van David leeft nog altijd voort. Tot de huidige dag toe wordt er in Israël voortdurend gesproken over koning David. Hoe groot en schitterend is zijn eer, door het heil aan hem bewezen. Jongens en meisjes, de Heere maakte hem van herdersknaap koning. En dat niet alleen, dat is niet het grootste geweest. De Heere maakte hem van een zondaar een koningskind. En dat is het grootste wonder wat er in ons leven kan gebeuren. Hoe groot en schitterend is zijn eer door uw heil. Maar gemeente, dit geldt natuurlijk veel meer van Christus. Groot is zijn eer. De Vader schonk hem zijn heil. Ja, dat heil dat moest hem geschonken worden. Dat heil dat komt van de Vader. Het is God de Vader die de zaligheid heeft uitgedacht in de stilte der eeuwigheid. Het is God de Vader die zijn Zoon heeft verkoren om dat heil te verwerven. Het is God de Vader die zijn Zoon heeft gezonden in de volheid des tijds. Het is God de Vader die het offer van de Heer Jezus Christus heeft aanvaard. Het is God de Vader die het heil aan zijn Zoon schonk met Pasen. En dat heil, dat is hem in zo'n grote mate geschonken. Jongens en meisjes, zijn naam is er zelfs naar genoemd. De Heer Jezus wordt in de Bijbel wel genoemd Heiland. Daar zit dat woordje heil in. Hij heeft het heil gekregen. En hij heeft dat in zo'n grote mate gekregen, dat hij dat uit kan delen. En daarin bestaat de eer van deze koning. Het heil wat de Vader hem schonk, dat geeft hem majesteit en heerlijkheid. Kijk maar op de paasmorgen. De vijanden, ze moeten vluchten. De wachters, ze werden als doden. Zelfs Gods kinderen waren zo diep onder de indruk van het heil aan hem bewezen, dat ze het niet konden bevatten. Hoe groot is het heil aan hem bewezen? Wat is het gebleken in zijn verheerlijking? Met Pasen verrijst hij uit het graf. Zie hem 40 dagen later staan op de Olijfberg. Hoor hoe hij zit aan zijn vaders rechterhand. Zie hem straks zijn geest uitstorten op de Pinksterdag. Hoor hoe hij straks weder zal komen ten oordeel. Hoe groot is zijn eer? De gemeente, geldt dat niet in mindere mate van iedere zondaar die het leven mag verkrijgen. Waar vindt de Heere zijn kinderen, jongens en meisjes? Het staat in Psalm 113. En daar lezen we die de geringe uit het stof opricht en de nooddruftige uit de drek verhoogt om te doen zitten bij de prinsen zijns volks. Waar vindt de Heere zijn kinderen? De Heere vindt zijn kinderen in het stof. Ze zijn niks. De Heere vindt zijn kinderen zelfs in de drek. Hij vindt ze op de mesthoop. Hij vindt ze als ellendige en nooddruftige. In zichzelf zijn ze niks. Maar hij zet ze naast de prinsen zijns volks. Gods kinderen worden in Psalm 113 prinsen genoemd. Hoe groot is uw heil? Onbevattelijk. Hoe groot is de zaligheid? Dat betekent eigenlijk dat woordje heil aan Christus gegeven. Aan een arme zondaar gegeven. Wie is aan onze God gelijk? Die armen opricht uit het slijk. Nooddruftige voor elk verstoot. Majesteit en heerlijkheid hebt gij hem toegevoegd. Het woordje toegevoegd, dat betekent eigenlijk opgelegd. Dus wat heeft de Heere op hem gelegd? Op die koning majesteit en heerlijkheid. Majesteit, jongens en meisjes, dat is verhevenheid. Daar kijk je naar op. En heerlijkheid, het woordje wat hier gebruikt wordt, dat betekent glorie. Luister. Er zijn eigenlijk twee woorden nodig om de heerlijkheid, de eer van Sions koning te tekenen. Maar nu, daar heeft David iets van gekregen. We zingen dat zo vaak uit Psalm 84. Daar mag David zeggen, hij zal gena en ere geven. Want God de Heer, zo goed, zo mild, is te alle tijd een zon en schild. Hij zal gena en ere geven. Hij zal hun het goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood, die in oprechtheid voor hem leven. De Heere heeft David heerlijkheid gegeven. De heerlijkheid die schittert in zijn genade. Maar geldt dat niet veel meer van Christus? Majesteit en heerlijkheid hebt gij hem gegeven. Zo groot, zo schitterend. Ik zei het al, dat de vijanden moesten vluchten. En dat zelfs zijn eigen kinderen hem niet meer herkenden. En dachten dat hij een geest was. Gemeente, ik lees in deze uitroep iets van de verwondering van de kerk des Heren over hun koning. Wat zijn ze klein en wat is hij groot. Groot is zijn eer door uw heil. Majesteit en heerlijkheid hebt gij hem toegevoegd. Hoe weten ze dat? Dat God de Vader hem heil gegeven heeft. Weet u hoe ze dat weten? Omdat zij het van hem mogen ontvangen. Uit zijn hand. En dat geeft zo'n diepe verwondering. Hoe schitterend is zijn eer. Als wij hem mogen leren kennen met kerstfeest. Hoe schitterend is zijn eer als de koning der Joden. Wat hebben de wijzen uit het oosten dat mogen zien? Wat hebben zij hem geëerd met goud, wierook en mirre? Met vorsten, met giften zullen langs de stromen de koningen der zee en Scheba, nevens Seba komen, hem smekend om de vrede. Dat is kerstfeest. Maar hier gaat het over Pasen. En wat is de heerlijkheid en de eer van Sions koning vele malen groter, als wij hem mogen leren kennen in zijn verhoging. Als wij hem mogen leren kennen, volk des Heren, niet alleen als de borg die de schuld op zich geladen heeft en die de weg gegaan is van de kribbe naar het kruis om aan het recht van zijn Vader te voldoen. Maar als wij hem ook mogen leren kennen als degene die aan het recht van de Vader heeft voldaan, die de dood en het graf achter zich heeft gelaten, die van de Vader goedkeuring gekregen heeft, die het heil mag uitdelen, die de vrede weg kan schenken. Hoe groot, hoe schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. O, hoe meer dat wij mogen leren kennen van dat heil dat deze koning verworven heeft, gemeente, hoe kleiner dat een zondaar wordt. En hoe kleiner dat wij worden, hoe groter dat Sions koning wordt. En dan zie ik iemand zuchten in gedachten. Dan zegt iemand, o dominee, als deze koning dan zo groot is, dan is het voor mij een verloren zaak. Want zo'n grote koning, die zal zich vast niet bemoeien met zo'n ellendige als ik ben. Als die koning zo'n grote majesteit heeft, dan zal hij mij over het hoofd zien. Dacht u dat? We zullen straks zingen uit Psalm 72. En daar staat niet dat deze koning, deze grote koning, onbereikbaar is voor ellendigen en nooddruftigen. Maar daar staat nu juist dat hij het geroep van de ellendige en het gekerm van de nooddruftige hoort. En als je dat vraagt aan Gods kinderen, dan zullen ze zeggen, oh, daar ligt nou juist de heerlijkheid van deze koning. Als deze koning zich niet zou bemoeien met ellendige en nooddruftige, dan was het voor mij voor eeuwig verloren. Maar hij deelt zijn heil nu juist aan mensen die er niet op durven rekenen. Hij deelt zijn heil aan alles verbeurd hebbende zondaren. Hij deelt nu juist dat heil aan mensen die met David moeten zeggen, uw doen is rein en uw vonnis gans rechtvaardig. Zulke mensen hebben nergens meer op te rekenen. Zulke mensen hebben de schuld geheel aan eigen kant. Zulke mensen hebben zelf alles erdoor gebracht en ze moeten God rechtvaardigen in zijn doen. En dan het wonder dat deze koning het heil wat hij verworven heeft nu juist uitdeelt aan ellendigen en nooddruftigen. Hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in zijn oog. O jongens en meisjes, is dat dan geen heerlijke koning? Is dat nou geen koning die je zo graag zou willen leren kennen en zo graag zou willen leren dienen? Deze koning leeft. En er staat in onze Nederlandse geloofsbelijdenis dat koning Jezus een koning is die zonder onderdanen niet zijn kan. En dan geloof ik ook tijdens deze coronacrisis dat deze koning bezig is om zijn onderdanen te vergaderen. Ach, weet u wat een ramp is? Wij willen geen ellendigen zijn. We willen geen nooddruftigen zijn. We willen zelf koning zijn. Wat zie je dat ook in deze dagen? De mens wil op de troon. De mens wil de dingen beheersen. De mens wil de dingen uitbannen. De mens buigt niet voor deze koning. Maar gelukkige mens. Hoe zegt de dichter van Psalm 2 dat, jongens en meisjes, jullie kennen dat versje wel. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil. Dat gaat over diezelfde koning. In hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen, die Sions vorst erkennen voor hun Heer. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. We gaan nu naar onze derde gedachte. Eeuwige zegeningen aan hem verbonden. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen uit Psalm 72, en daarvan het 8e en het 10e vers. Zo moet de koning eeuwig leven. Bid elk met diep ontzag. Men zal hem het goud van Scheba geven. Hem zegenen dag bij dag. En het 10e, dan zal, na zoveel gunst bewijzen, het gezegend heidendom, het geluk van deze koning prijzen, die Davids troon beklom. Psalm 72, en daarvan het 8e en het 10e vers. onze der gedachte eeuwige zegeningen aan hem verbonden. Het zevende vers, want gij zet hem tot zegeningen in eeuwigheid. Wat betekent dat? De Engelse vertaling heeft het iets anders vertaald. Er staat in de King James, gij hebt hem uitnemend zeer gezegend in eeuwigheid. Dus zij lezen het zo, God heeft deze koning zo rijk gezegend, zo zeer gezegend, tot in der eeuwigheid. Het is een zeer gezegend persoon. En het is waar, David was een zeer gezegend persoon. En Christus is een zeer gezegend persoon. Maar onze Statenvertalers hebben het anders vertaald. Zo mag je het ook vertalen. Deze persoon is tot zegen gezet. Met andere woorden, de zegeningen die hij gekregen heeft, dat zijn niet alleen zegeningen voor hem, maar dat zijn zegeningen die aan hem verbonden zijn en waar ook anderen goed mee zijn. Als het hier alleen zou gaan om de zegeningen over de koning, dan zou het eigenlijk een herhaling zijn van het vierde vers. Want in het vierde vers stond al, gij komt hem voor met zegeningen van het goede. Maar dit is niet zomaar een herhaling. Deze koning, jongens en meisjes, behoudt de zegeningen niet voor zichzelf. Deze koning heeft de zegeningen verworven. Hij is tot een zegen gezet. Sommige mensen zet de Heere tot zegen. Ik denk bijvoorbeeld aan Abraham. De Heere zegt tegen hem, wees een zegen. De Heere zegent hem, maar hij mag ook voor andere mensen tot een zegen zijn. Je ziet dat soms ook met koningen. Sommige koningen zijn tot een zegen geweest voor een land. Ik denk bijvoorbeeld aan koningin Wilhelmina. Als we teruglezen wat zij schreef in oorlogstijd, dan vervult eigenlijk heimwee je hart. Wat is zij in die moeilijke crisistijd voor Nederland tot zegen geweest? Zij werd tot een zegen gezet. Dat is een wonder. Want er zijn ook mensen en die zijn eigenlijk tot een vloek. Mensen slepen soms andere mensen mee. Je ziet dat ook bij de groten van deze aarde. Lang niet iedere leider is een zegen. Wat kan een land zuchten onder een koning? De Bijbel zegt het ook, wee het land welks koning een kind is. De ene mens kan de andere mens tot val brengen. Mensen zijn niet zegeningen. Soms dan denk je wel eens, hadden die twee elkaar maar nooit tegengekomen. Wat is daar een ellende uit voortgekomen? Maar Christus is de grootste zegen die deze aarde ooit gekend heeft. De Vader heeft hem gezet tot zegeningen in eeuwigheid. De Vader heeft hem daartoe gezet. Er is zelfs tegen Abraham gezegd, in hem zullen al de geslachten des aardbodems gezegend worden. Dat kan van David niet gezegd worden. David had alleen maar betekenis voor het volk van Israël. Maar deze koning is, jongens en meisjes, zo groot. Deze koning zal tot een zegen zijn voor al de geslachten op deze aardbodem. David wordt in Psalm 89 een held genoemd. Maar deze koning is in veel dieper opzicht een held. En daarom mag ik zeggen bij Psalm 21 vanmorgen, meer dan David is hier. Gij hebt hem gezet tot zegeningen in eeuwigheid. Welke zegeningen zijn dan bij deze koning te verkrijgen? Nou, een van de zegeningen hebben we al uitvoerig genoemd en dat is het leven. Er is niet één koning die ons het leven geven kan. Koning Willem-Alexander, jongens en meisjes, ziet met droefheid aan wat er in zijn land gebeurt vandaag, dat geloof ik vast en zeker. Maar hij kan het leven niet geven. Koning Jezus is de levensvorst. Bij u, Heer, is de levensbron, zegt de dichter van Psalm 36. Dat is een zegen, daar is deze koning toegezet. Tot in der eeuwigheid. En daarom zullen ook nu nog mensen komen in de geslachten tot dat leven, tot dat nieuwe leven. En hoe doet de Heere dat? Door zijn woord en door zijn geest. En laten we daarom ook in deze moeilijke tijd vasthouden, gemeente, aan dit middel. Met alle beperkingen en met alle gebrek, want het kan nooit vervangen wat de kerkdienst hier in Gods huis mag zijn. Maar de Heere kan de hulpmiddelen zegenen om dat leven te verkrijgen. Hebt u het ook begeerd? Begeert u het ook? Beseft u midden in de dood te liggen? Ik mag prediken vanmorgen dat er een koning is gezet tot zegening. Ik denk aan de zegen van de vrede. Is dat geen grote zegen? Waar de Heer Jezus met Pasen zijn kinderen in mocht laten delen. De Vader heeft hen daartoe gezet. Hij mag die vrede verkondigen. Hij mag die vrede uitdelen. Die vrede is bij hem te verkrijgen. Ik denk aan de zegen van de gerechtigheid. Want deze koning bouwt zijn rijk op de fundamenten van recht en gerechtigheid. Ik denk aan de zegen van genade. Psalm 72, nooddruftige zal hij verschonen. Aan armen uit gena zijn hulp ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen aan. En gemeente, ik weet niet waar ik beginnen en eindigen moet. Want die zegeningen die hebben betrekking op al de zegeningen van het genadeverbond. De Heer Jezus is de middelaar van het genadeverbond. Al de zegeningen van het genadeverbond zijn aan deze koning gegeven. En hij is daartoe gezet. Bij hem is het te verkrijgen. En voor wie is deze koning tot zegen? Ik heb het al gezegd, alle geslachten der aarde zullen in hem gezegend worden. Zijn rijk kent geen grenzen. Beeld van de zegen, dat ligt uitgedrukt in het opheffen van de handen. Dan leggen we de zegen op de gemeente. Aangrijpend als ik dat vanaf hier doe voor deze lege kerk. Maar het wijst heen, gemeente, naar de doorboorde handen van de Heere Jezus Christus. Zijn discipelen mochten staan onder zijn zegenende handen. Mag ik eens vragen, begeert u ook die zegeningen? U zult zeggen, natuurlijk. Ach, dat is niet natuurlijk. De Heere Jezus heeft gestaan voor Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u willen bijeen vergaderen, gelijkerwijs een hen hare kiekens, doch gijlieden hebt niet gewild. Jongens en meisjes, Jeruzalem wilde die zegeningen niet hebben, voor geen goud. Ze waren er vijandig tegen. En weet je, dat is nou ook zo in ons hart. We willen die zegeningen niet eens hebben. We kiezen liever voor de wereld met Esau dan voor de zegen met Jacob. Jacob kon die zegen niet missen. Hij heeft heel zijn leven geworsteld om de zegen van vader Abraham te mogen verkrijgen. En zelfs in Peniel was het hem nog om die zegen te doen. Weet je wat Jacob toen gezegd heeft, jongens en meisjes? Hij heeft gezegd, ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. Zit je zo vanmorgen ook onder de prediking, om een zegen van genade, om een zegen van een blijk van Gods gunst te mogen verkrijgen. Deze koning is gezet tot zegeningen in eeuwigheid. En aan wie deelt hij die zegeningen uit? Psalm 68 geeft er een antwoord op. Aan wederhorigen. Gij voert ten hemel op vol eer. De kerker werd u buiten, o Heer, gij zaagt uw strijd bekronen. Dan komt het met gaven, zegeningen, tot er mensen troost, opdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. Gij hebt hem gezet tot zegeningen in eeuwigheid. Gemeente, wat zouden we daarnaar op zoek moeten zijn? De wereld is op zoek naar een middel, een redmiddel. De wereld is op zoek naar behoud, natuurlijk behoud. Maar wie is er nou op zoek naar de zegeningen van deze koning? Ze zijn niet te koop. Ze zijn alleen te verkrijgen om niet in de weg van het genadeverbond. En als het genade is, dan is het niet door de werken. Als het genade is, dan wordt het alleen uitgedeeld aan schuldige zondaren, die het niet verdiend hebben en die het wonder niet op kunnen. In eeuwigheid, tot zegen gezet in eeuwigheid, dat is ook in deze coronacrisis. Koning David leeft niet meer. Koning David kan op dit moment niemand meer tot zegen zijn. Maar koning Jezus leeft. Hij leeft tot in der eeuwigheid. Bij hem is een bron van zegeningen die nooit opdrogen zal. Een bron van zegeningen die nooit te ledigen is. Tot in eeuwigheid. De schuren van de meerdere Jozef, jongens en meisjes, zijn nog niet leeg. Als de schuren van Jozef leeg zijn, dan valt er niks meer uit te delen. En als dat zo zou zijn, dan hoefden we ook niet meer thuis mee te luisteren. Want dan is er niks meer te krijgen. Maar hoor, Christus is gezet tot zegeningen in eeuwigheid. En wat is dan de grootste zegen? Gij vervrolijkt hem door de vreugde met uw aangezicht. Ik zou daar nog even op terugkomen, weet u nog, uit onze eerste gedachte. Wat was nou de vreugde voor de Heer Jezus Christus? Wij lezen dat hij het kruis heeft gedragen, dreef het aangezicht van Jehovah. Uw aangezicht. En u staat hier, gij vervrolijkt hem door vreugde met uw aangezicht. Wat heeft de Heere Jezus het eerste gezien? Toen hij wakker werd in het graf, in de hof van Jozef van Arimathea, het vriendelijk aangezicht van zijn vader. Want alles was betaald, alles was voldaan. Het licht wat van zijn aanzicht straalde, dat moet voor Christus zo rijk en zo heerlijk zijn geweest. En wat is nu de zegeningen die hij geeft aan mensen, kinderen, gemeente? De vreugde van Gods aangezicht. Voor die mensen die dat aangezicht, dat vriendelijke aangezicht, niet kunnen missen. Die het om God te doen geworden is. En die gebukt gaan onder dat toornig aangezicht van de Heere vanwege de zonde. Het komt nooit meer goed. Van onze kant komt het nooit meer goed. Maar ik mag u prediken dat er een koning is die deelt in het vriendelijke aangezicht van zijn vader. En die dat vriendelijke aangezicht van zijn vader ook de vreugde doet zijn van zijn kerk. En als dat mag gebeuren, dan is er een huppelen van zielenvreugd. Het vrome volk in u verheugt, zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen, hun blijdschap, zal dan onbepaald, door het licht dat van zijn aanzicht straalt, ten hoogste toppen stijgen. Die rijke zegening heeft Christus verworven, dat het aangezicht des Heren hier op deze aarde in Christus aanschouwd mag worden. En straks, dat is een beginsel van de hemelvreugde, en straks voor eeuwig aanschouwd mag worden. Wat een koning. Wat een koning. Jongens en meisjes, ik wil de dienst niet te lang laten duren, want ik weet dat het thuis ook niet altijd meevalt om zo lang te luisteren. Maar als het over deze koning gaat, raak ik echt nooit uitgeprekt. Wat een koning die de weg herstelt naar de troon van zijn vader. Voor mensen die met de verloren zoon zijn weggelopen en nu weer vriendelijk ontvangen kunnen worden, omdat Christus dat heeft verworven en die koning leeft. David heeft het gezien. Gij zet hem tot zegeningen in eeuwigheid. Gij vervrolijkt hem door vreugde met uw aangezicht. En wat moet dat een vreugde zijn voor Christus? Als er nou een arme zondaar is in hun spijt, een arme zondares, die buiten hem niet meer leven kan. Wat moet het voor hem een vreugde zijn om van die weldaden weg te schenken, zodat arme zondaren gaan huppelen van zielenvreugd, om zijnentwil. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Amen.